Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is zondag, dag 67 van de invasie. Arend-Jan, wat gebeurt er aan het front?
Nou, dan moeten we beginnen in Gerson. Hè. Dat is, dan zitten we in het zuiden dus. Hè. Dat is al een enige tijd in Russische handen. Ze proberen daar de roebel weer te introduceren. Lenin-standbeelden worden opgericht. Het internet is plat, GSM is plat. Anders zouden die mensen alleen maar nare dingen over de waarheid ontdekken. De helft van de bevolking is gevlucht. Het referendum is geschrapt, want het was niet erg populair. Maar belangrijk is dat heel moeizaam en ook maar kilometer voor kilometer is het Russische leger bezig om uit Gerson te komen en naar richting Mykolaiv te trekken en ook naar Krivyi Rih, hè, dus noordwesten en noordoosten. Maar dat gaat allemaal nog niet snel.
Nee, ik zag ook in de laatste update van het Institute of the Study of War, die zeggen de Russische versterkingen zijn waarschijnlijk onvoldoende om een doorbraak te forceren daar in
het
Donbass.
Ja, het is eigenlijk hetzelfde verhaal overal. Hè? Ja. Dus Oekraïne heeft rond Kharkiv enig successen geboekt en hoopt op die manier dat Rusland zijn troepen moet herpositioneren, wegtrekken uit Izium. Om de verdediging van Kharkiv op zich te nemen. Maar het gaat, ook als je naar de kaarten kijkt, hè, dan zijn het echt wel hele kleine sprongetjes hoor, die Russen maken. Eigenlijk zul je wel kunnen zeggen dat het toch wel sprake is van een padstelling op dit ogenblik. Ja.
Ondertussen lijkt het dat de Oekraïners de strijd steeds meer naar de vijand weten te brengen. Hè? Ze hebben opnieuw een militaire voorziening in brand gevlogen in het westen van Rusland. En een spoorbrug is gedeeltelijk ingestort. Volgens de gouverneur van de regio Koersk komt dat door sabotage.
Ja, dat zal ongetwijfeld het geval zijn. Hè? Belgorod, daar moet je ook heel goed naar kijken. Dat is een soort verzamelpunt, een hub van de Russen. Van waaruit ook het materieel weer wordt verdeeld over het front in het oosten van Oekraïne. Het hoort er natuurlijk wel bij. Het zijn logische doelwitten. Het zijn eigenlijk is het dezelfde aanpak als wat Rusland doet in het westen van Oekraïne. Je probeert de logistiek zoveel mogelijk te ondermijnen. Ja, en dat is de ene keer succesvol, de andere keer niet. Ja,
dan was ook nog wel spannend een Oekraïnse aanval op een Russisch hoofdkwartier in Izium. Dat is in het bezette deel van de Donbass. Daarbij zouden verschillende officieren zijn gedood. En interessant is dat dit de plek is waarvan ook wordt gezegd dat Gerasimov, de Russische leider van de generale staf, dat die daar is.
Ja, dat kan kloppen dat hij daar in ieder geval in de buurt moet zijn of hij gewond is. Ik denk niet dat we dat echt geverifieerd kunnen krijgen. Het zal wel buitengewoon zijn hoor, als dat gebeurd is. Maar Gerasimov is daar dus ingevlogen, letterlijk en figuurlijk, om ervoor te zorgen dat de hele commandostructuur op orde komt, dat die wordt versimpeld en dat al die verschillende eenheden op een behoorlijke manier met elkaar gaan samenwerken. Als het blijkt dat Gerasimov, de hoogste militair van Rusland, wat dus heel bijzonder is dat hij daarvoor wordt ingezet. Want normaal gesproken, de allerhoogste militair blijft gewoon in Moskou. Om in direct contact, dat is het strategische niveau, om in direct contact te kunnen staan met Poetin en met de minister. Als zo'n man wordt ingevlogen naar dat gebied, hè, dan betekent dat de hoogste militair niet meer op strategisch niveau zit, maar die gaat dan naar het tactisch operationele niveau. Dat is eigenlijk gewoon not done bij een militaire operatie. Dat zegt heel erg veel over de problemen die de Russen hebben.
Ja. Verder is Nancy Pelosi in Kiev geweest natuurlijk, hè? Huh? En hield een persconferentie in Polen. En Nancy die kiest, net zoals Biden en de anderen, de maximalistische benaderingen. We will back Ukraine until victory is won. Hè? And don't be bullied by a bully. Toen ik dat hoorde, dacht ik van, trek je maar niks van de zwaartekracht aan of zoiets. Zoiets kan je ook zeggen. Maar ja, als je uit de flat springt, dan heb je toch wel een probleem met die gravitatie.
Kijk, het is vol symbolisch, hè, Pelosi. Ja. Dat is geen uitvoerende macht, dat is wetgevende macht. Ze is de voorzitter van, laten we zeggen, het parlement. Maar ze is wel de meest senior, de hoogste Amerikaan die daar ooit is geweest. Hè? En die een bezoek heeft gebracht aan Zelensky. Want ze is nummer twee in de opvolging.
Na de vicepresident, toch?
Ja, na de vicepresident. Zeg maar, als de president en de vicepresident niet meer kunnen functioneren, om wat voor reden dan ook, dan moet Pelosi president worden.
Ja. En dan moeten we iets zeggen over de twee Duitse brieven, zou je kunnen zeggen, of artikelen. Hè?
Eentje
vandaag die heet Emma. Hè? Die brieven van intellectuelen, die zijn dus allemaal Duitse professoren, maar ook gymnasiumdocenten en zo.
En kunstenaars.
En kunstenaars. Ja. En die zeggen: Scholz, het was prima dat je op de rem stond, maar we vinden het heel erg dat je nu om bent gegaan en dat je zware wapens bent gaan leveren.
Ja, want ze heren dus inderdaad. Goed dat je ervoor zorgt dat het niet verder escaleert in Oekraïne, niet verder escaleert in de richting van heel Europa en niet escaleert in de richting van een wereldoorlog. Nou Hugo, dan moet jij dus eigenlijk de vraag stellen.
Gaan jullie tekenen?
Nee, nou, wij gaan niet tekenen. Oh. Nee, leg eens even uit, Arend-Jan, waarom wij dat soort brieven niet tekenen.
Wij zijn geen pacifisten in broekpakken, die in Duitsland heel veel voorkomen. Wij zijn voor die zware wapenleveranties en we hopen ook heel erg dat de Oekraïne wint. Hè? Alleen, wij wijzen wel gewoon even op het feit dat Rusland over kernwapens bezit. Nou, Habermas, twee dagen geleden in de Süddeutsche...
Ik stik er bijna in, jongens. Als ik vraag krijg of ik zo'n brief moet gaan tekenen.
Ja, daar zitten allemaal Russen ook achter. Hè? Die geven jou ook enveloppen met van die witte poeder erin. Maar goed, Habermas heeft twee dagen geleden in de Süddeutsche Zeitung twee hele lange pagina's helemaal
volgen. Vreselijk lang. Ik kwam er niet doorheen.
Ja. Ja. Het heet prachtig, hè? Krieg und Empörung, hè? Maar ik moet je wel zeggen, als je dat stuk naast dat van Emma legt, hè, van intellectueel, dan is het gewoon veel intelligenter. En hij zegt gewoon heel eerlijk van, de nucleaire chantage is natuurlijk gewoon daar. Hè, dat is een asymmetrische toestand, is dat. Maar we kunnen dus niet zomaar meer doen dan wat we nu doen. En na een heel lang stuk zegt hij wel van, ja, luister eens, als Poetin doorgaat, hè, en onze steun niet voldoende vindt en hij zou ook onszelf gaan aanvallen, dan zullen we een keiharde lijn moeten trekken. Dus eigenlijk is hij, Habermas, de oude linkse man, komt met een heel genuanceerd stuk waar de Amerikaan en wij zelf ook helemaal gelukkig mee kunnen zijn.
Ja.
Oh ja, en Beatrice de Graaf appte mij nog. Ja. En die zei, in Duitsland is er dus een enorme discussie ontstaan over die Habermas-brief. Want de mensen ter linkerzijde zijn het daar niet mee eens. Want die zitten weer terug in die oude mold. Hè, van je moet, als je zware wapens levert, dan escaleer je alleen maar. En dan ben je verantwoordelijk voor nog meer doden. Terwijl het natuurlijk zo omgaat dat Poetin gaat pas onderhandelen als hij militaire tegenwicht krijgt. Dus wij zijn geen Emma.
Nee, en wij zijn dus, dat is toch goed hoor, want ik zie het heel vaak dat wij ervan worden beschuldigd dat wij niet voor het zenden van wapens zijn. Dat zijn we wel. We zijn ook voor de sancties. We zijn alleen tegen onbezonnen retoriek met doelstellingen die met de huidige levering van wapens niet te behalen zijn. En waardoor je dus eigenlijk gewoon onnodig escaleert en onnodige reacties uitlokt. Daar zijn wij niet voor.
Nee. Exact.
Maar John, je had nog een heleboel andere dingen over.
Ja, nou, wat we hier bijvoorbeeld hebben is nog... Ik heb zoveel dingen hier staan, jongens. Oh ja, Mariupol moeten we nog even doen, hè? Ik las eerst 100 burgers, toen las ik 50 burgers in de Financial Times. Dat is natuurlijk helemaal niks, hè? Er zitten nog 1000 burgers ondergronds. En er zitten trouwens ook in de stad zelf nog 100.000 burgers.
Ja, zeker.
Dus het is gewoon, Mariupol is een hel op aarde.
Ja.
En wat Zelensky probeert te doen is dat die 50 mensen dan dus naar Zaporizhia gaan en niet naar Rusland. Maar dat kan natuurlijk op allerlei manieren nog misgaan.
En is dit nou wat Guterres heeft geprobeerd te regelen, de VN-secretaris-generaal?
Ja, dat klopt. Ja. Ja, dat is een van de punten die hadden we ook voorspeld dat hij dat zou gaan proberen te doen. Daar is hij inderdaad min of meer, meer min dan meer ingelukt.
Nou ja, het zou niet
En Poetin stuurde een cruise missile op Kiev toen Guterres in Kiev was.
Ja,
zo gezegd.
Ja, dat was echt een schande van de bovenste plank.
Ja. Ja, dat was echt vreselijk. Ja. Even kijken, wat hebben we nog meer? Oh ja, Het olieverhaal, hè, dat wordt nu wat meer ingevuld. Duitsland gaat meedoen aan het olieembargo. Maar wat is nou het probleem? Er zijn twee Duitse raffinaderijen in het voormalige Oost-Duitsland, Schwedt und Leuna, die totaal afhankelijk zijn van de Russische olie. En wat de Duitsers nu doen, is dat ze als een gek de haven van Rostock gaan uitbaggeren en uitdiepen, dat de olietankers daar kunnen komen. En dan heel snel een pijplijn naar Schwedt gaan trekken. En ik meen ook dat Habeck, die trouwens op een fantastische manier met filmpjes uitlegt waar hij mee bezig is. Hè. Hij was naar Danzig geweest, hè, Gdańsk, en heeft daar dus ook olie geregeld. En dat brengt ons automatisch op het punt wat Martin Sandboe in de Financial Times maakt, zijn column van: leiders, leg nou je bevolking uit dat er grote offers gebracht moeten gaan worden in een oorlogseconomie. Hè? En ik vind dus dat Scholz, maar dat geldt ook voor Mark Rutte, moeten gewoon gaan uitleggen op de televisie dat het heel gevaarlijk is. Dat de gaskraan zomaar kan worden dichtgedraaid, wat in Duitsland rampzalig is. En in Nederland in mindere mate ook. Het wat niet verstandig is, is om net te doen alsof je neus bloedt. Want dan zullen de mensen echt in opstand komen.
Hey, jij bent ooit politicus geweest, Arjan. Hoe verklaar je dit eigenlijk? Want dit is natuurlijk het punt dat wij nogal vaak maken van let op escalatie. Dit is natuurlijk ook escalatie door Rusland. Ja, ja. Als je de boel gaat afsluiten. Maar waarom denk jij nou dat, ja, dat die discussie gewoon niet gevoerd wordt? En waarom worden eigenlijk dit soort wat je dus nu ook uit de Financial Times haalt, waarom dat soort waarschuwingen ook in de wind worden geslagen? Wat is dat nou eigenlijk?
Nou kijk, Mark Rutte is iemand die het heel fijn vindt als andere mensen verantwoordelijkheid hebben voor iets. Hè? Dus hij schuift het altijd een beetje van. Dat is het eerste. Het tweede is ook, hij hoopt, hij weet wel, als dat gaskraan afgesloten kan worden, dan kunnen we de zomer nog wel door. Het grote probleem wordt de komende winter. Hè? Ook voor Nederland. Hè? En hij denkt dat het beter is om geen slapende honden wakker te maken. Terwijl ik denk dat hij een kardinale denkfout maakt. Mensen zijn al boos, zijn al licht geraakt. En als dus het nu allemaal zou gebeuren en de inflatie wordt nog veel hoger, dan denk ik dat er nogal wat Nederlanders zijn die dan dus onze regering kwalijk nemen dat we wapens sturen naar de Oekraïne en als gevolg dat zij. En je kan het beter dus. Een charismatisch staatsman die gaat dus gewoon. Kijk naar Habeck. Kijk maar op Twitter naar zijn filmpjes. Hand en Broeke die retweeten dat ook. En zei van: het kan dus wel, hè, in 4,5 minuut. En hij legt gewoon heel goed uit hoe moeilijk Duitsland is en wat hij aan het doen is. En dat mis ik heel erg in Nederland. Trouwens, van alle ministers. Ik hoor van Jette ook niks.
Waarschijnlijk wordt dan op een gegeven moment een commissie benoemd onder leiding van Stef Blok, denk je niet?
Ja, dat denk ik weer. Ja, er wordt een commissie benoemd hoe we dit probleem gaan oplossen. Ja, ja, dat is geen leiderschap. Het doet mij zeer sterk denken de wijze waarop dit nu wordt aangepakt in Nederland op de coronacrisis.
Ja.
Daar werd ook niet in het voren gewerkt. Er werd ook niet gewerkt met allerlei scenario's. Althans, die scenario's werden niet gedeeld met ons, de gewone burger. En vervolgens gingen we van het ene probleem liepen naar het andere probleem. Ik heb het gevoel dat dat nu ook het gevolg is. En dat geval is. En dat heeft gewoon, denk ik, inderdaad te maken. Ook met het onvermogen, hoor, om dit soort boodschappen te brengen.
Ja, terwijl mensen gewoon er diep van onder de indruk zijn als Rutte zegt van: jongens, de wereld is dramatisch veranderd en we zitten eigenlijk diep in de problemen. Ja. En dit zijn de gevaren. En ook nog, we zullen allemaal offers moeten brengen. Ja. En die zullen groot zijn. Dat gebeurt in Nederland ook niet. Hè? We proberen dat als er offers gebracht moeten worden, dan gaan we daar achteraf pas over praten als blijkt hoe erg het allemaal is. Terwijl je ook mensen kan voorbereiden.
Ja, dus eigenlijk, hè, boeken zijn in de wijk die roepen. Die roepen Rutte op om dit nu eens een keer uit te gaan leggen. Wat de gevolgen hiervan kunnen zijn, wat de gevaren hiervan zijn. En we waarschuwen Rutte nu voor de eerste keer. Ik denk dat er nog 30 keer volgen.
En ik weet dat hij trouw luistert, dus morgenavond is het allemaal geregeld, denk ik.
Nou, jullie worden gehoord, dat doe je toch ergens voor.
Ja.
Dank weer.
Ja,
tot morgen.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad, je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.